cliënten zeggen wel, ja, god, ik ben helemaal kapot aan het eind van de dag. Ik zeg, ja, dat is prima. Ik ben ook moe aan het einde van mijn werkdag. En dit is jullie werkdag. De maatschappij betaalt hiervoor dat jullie hier aan het werk zijn. En als je dat niet wil, dat is prima. Dan ga je ergens naartoe waar het de maatschappij ook minder geld kost. Dat is prima, dan zit je daar maar je tijd uit. Maar niet bij ons op een duur bed.
Forensische zorg is er voor mensen die in hun gedrag over de grens zijn gegaan of te dreigen te doen. Ons doel is om de risico's beheersbaar te maken, zodat een veilige terugkeer naar de samenleving mogelijk is. En daar is behandeling voor nodig. Hoe ziet een behandeling bij ons eruit? En wat komt er allemaal bij kijken voor een cliënt? Ik ga daarover in gesprek met Jeroen Kampkes. Hij is directeur behandeling bij ons. Dat houdt kort gezegd in dat hij eindverantwoordelijk is voor de behandeling en zorg die de Woensdag Support biedt. In deze podcastserie van de Woensdag Support nemen mijn collega's en ik je mee in de wereld van forensische zorg. Wie zijn onze cliënten en hoe worden zij behandeld? Ik ben Doortje en dit is Veroordeeld tot Zorg. Aflevering 3, probleemgedrag verminderen. Wat houdt een behandeling bij de Woensdag Support in?
Ja, de behandeling die start eigenlijk altijd eerst met goede diagnostiek. Wel, ken de cliënt die binnenkomt. Dus we hebben geen bulkbehandeling. Natuurlijk zijn er heel veel interventies die we doen voor heel veel cliënten hetzelfde. Maar wij kijken dus vooral wat zijn de risicofactoren. En als je die analyse goed hebt gedaan, en ik denk dat loopt de forensische psychiatrie wel in voorop in de wereld, maar ook in Nederland, om die analyse goed te doen. Dan zetten we daarop interventies uit. Hè. Bijvoorbeeld een risicofactor kan impulsiviteit zijn, of verslaving, middelenmisbruik of psychoticiteit. Dat mensen in de war zijn. En dan kun je daar heel goed een interventie op inzetten. Wat wij verder doen is heel veel interventies in groepen. Dat houdt bij ons de behandeling echt wel, is echt de kern van de behandeling. Want veel van onze cliënten zijn natuurlijk niet in conflict gekomen met niemand. De meeste van onze cliënten komen in conflict in een sociale context. Want als er geen ander was, was er vaak geen delict. En dus dan is het heel raar om iemand te behandelen, heel individueel. Je moet die sociale context ergens meepakken. En dat doen wij via groepsbehandelingen. Dus heel veel van onze interventies vinden in groepen plaats. Ook omdat cliënten elkaar soms meer kunnen vertellen dan dat wij ze kunnen vertellen.
Betekent het dan dat mensen hier eigenlijk heel de dag aan het praten zijn met elkaar? Is dat de behandeling?
Nee, dat is een deel van de behandeling. Maar dat is inderdaad, zo komen cliënten ook vaak bij ons binnen met dat beeld. Therapie is pas als ik aan het praten ben. Wat wij eigenlijk zien is die risicofactor waar ik net over had. Veel mensen hebben gewoon vaardigheidstekort. Veel mensen zijn gewoon niet in staat om een goed verhaal te houden. We hebben over het algemeen hele relatief zwakke cliënten bij onze behandeling. En zwak bedoel ik niet in een negatieve zin naar hen, maar ze hebben heel veel vaardigheden niet. Het zijn vaak mensen met ook wel een verstandelijke beperking. Mensen die kwetsbaar zijn, psychotisch zijn geweest of nog zijn, met autisme te maken hebben. Dus of dan, als we daar meteen de hele dag mee zouden gaan praten, ja, dan zou die mensen heel erg overvragen. Dat is vaak al buiten gebeurd, waardoor het delict al gebeurde. En wat wij eigenlijk gaan leren is, hoe moet je nou eerder betere vaardigheden hebben? Dus hoe kunnen ze bijvoorbeeld eerst maar eens leren om iets te zeggen? Laat staan in een hele groep een gesprekstherapie te doen. Maar het is ook vaak dagritme. Veel van onze cliënten, als je terugkijkt naar de periode waarin ze een delict hebben gepleegd, hebben geen dagritme, hebben financiële problemen, geen woonruimte. En dat zeg ik niet omdat ze zielig zijn, maar omdat we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat dat risicofactoren zijn waardoor mensen sneller delictgedrag vertonen.
Hier in behandeling zijn betekent dus niet de hele dag praten. En ik heb nu een weekprogramma van de cliënt mogen ontvangen en daarin is goed te zien dat er veel verschillende activiteiten zijn. Ik zie staan dagbesteding bij de boekbinderij, muziektherapie, badminton, risicomanagementgroep, leefsteltraining, psychotherapie, zorgplanbespreking. En dit alles gebeurt onder begeleiding van een multidisciplinair team. En belangrijk hierin zijn de sociotherapeuten. Zij leren de cliënten alledaagse vaardigheden, zoals koken en de was doen, maar begeleiden bijvoorbeeld ook groepsgesprekken. En zij hebben daarmee goed zicht op het dagelijks functioneren van de cliënt. Verder zijn er onder meer verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundigen, vaktherapeuten en psychiaters. Hoe weet je nou of een behandeling goed verloopt?
Nou, dat doen wij door elk half jaar die risicotaxatie opnieuw te doen. Dus dat doen we natuurlijk als cliënten binnenkomen. En inmiddels heeft justitie ook ingesteld dat het ook al gebeurt, de risicotaxatie, als mensen in de gevangenis of in het huis van bewaring zitten. En die gegevens worden doorgegeven als iemand bij ons geplaatst wordt. En wij doen hem ook weer elk half jaar.
Is dat een soort vragenlijst die jullie invullen dan?
Nou, dat is een analysevorm die door de behandelaar en het behandelteam wordt ingevuld. Dus het is geen vragenlijst waar de cliënt alleen maar kan zeggen wat hij vindt, maar het is ook een behandelteam. Waarmee wij mee aan het experimenteren zijn, is inderdaad een zelfscore-app, waardoor de cliënt zelf ook zijn eigen risicofactor aan het beoordelen is. En die twee worden naast elkaar gelegd. Dus de behandelaar analyseert, de cliënt heeft een app waarin hij dat ook datzelfde doet. En in een behandelplanbespreking worden die twee samengelegd. En dan is het eigenlijk heel frappant dat heel veel cliënten ook hun eigen risicofactoren wel zien. En natuurlijk komen ze niet vrijwillig bij ons. Want als mensen vrijwillig vragen om zorg in Nederland, hoeven ze niet in een forensische instelling te zitten. Maar daardoor krijg je wel veel meer samenwerking, gegeven dat ze toch nu eenmaal bij ons zitten. En zo hadden we ze elk half jaar die vinger aan de pols. En op basis daarvan bepalen we ook of iemand bijvoorbeeld vrijheden krijgt in de kliniek, maar ook vrij, hè, dus dat is oefenruimte binnen de beveiligde zone, zoals we dat noemen, maar ook oefenruimte naar buiten. Hè. Verlof en begeleid of onbegeleid zijn eigenlijk ook momenten waarin aan risicofactoren wordt gewerkt. Hè. Dat is een onderdeel van de therapie. Dus verlof is ook niet om wat te vlieren fluiten zomaar buiten en in het gras te liggen. Nee, eigenlijk is dat ook werk voor cliënten en voor ons.
En is het doel dan het beheersbaar maken van eventuele risico's of ze volledig te verwijderen?
Ja, volledig verwijderen, dat zou bijna betekenen alsof je iemand van volledig ongezond, volledig gezond kan maken. Mm. En dat is eigenlijk niet hoe we in de forensische psychiatrie naar de oorzaken voor forensisch gedrag, delictgedrag kijken. Eigenlijk blijkt dat heel veel van onze cliënten door de samenstelling van die risicofactoren in zo'n delictsituatie terechtkomen. En we proberen, en dat zijn eigenlijk de hele normale risicofactoren. Ik bedoel, wij kunnen ook wel eens geldproblemen hebben, of wij kunnen ook wel eens zorg hebben over woonruimte, of wij kunnen ook wel eens ontslagen worden en dan even geen baan hebben. Daar zijn vangnetten voor en als het goed is, zijn wij in staat om dat op te vangen. En deze mensen zijn niet in staat om dat op te vangen. Dus wat je eigenlijk, we willen vooral de weerbaarheid van die cliënten vergroten voor dat soort eigenlijk normale gebeurtenissen in het leven van iemand die in Nederland woont. En daarmee hen sterker maken om niet in delictsituaties terecht te komen. En daarmee houdt dus ook in, we hebben nooit 100% zekerheid dat iemand volledig niet meer terug zal vallen. Mm. Dat is ook onze opdracht niet. Onze opdracht is de maatschappij veiliger maken. De rechter heeft eigenlijk twee keuzes in de rechtszaal. Als iemand schuldig is, om iemand te straffen en daarmee te zorgen dat hij het niet meer doet wat hij gedaan heeft, om iemand te behandelen en te zorgen dat hij iets niet meer doet wat hij gedaan heeft. Dat is onze opdracht.
Ja, maar, dus bijvoorbeeld iemand die impulsief is, dat ga je er nooit uitkrijgen. Maar het gaat er eigenlijk om dat diegene zich daar bewust van wordt en niet zo snel handelt, maar signaleert bij zichzelf, hé, wacht eventjes.
Precies, dus met een signaleringsplan, maar soms ook gewoon met medicatie. Het kan best zijn dat iemand zelf niet in staat is om die impulsiviteit volledig te controleren en dat hij bij ons eens keer kan oefenen met hoe werkt het nou als je medicatie gebruikt. En wat we natuurlijk proberen is die medicatie niet met dwang te geven, maar met overeenstemming, dat die cliënt ook openstaat om dat te proberen. En soms is dat ook medicatiegebruik een voorwaarde. Wil iemand de volgende stap maken in het traject, omdat we zeggen die medicatie is zo belangrijk voor jou. En stel je voor iemand die in een psychotische toestand iemand anders wat heeft aangedaan. En we zeggen die psychoticiteit is zo belangrijk. Je was zo in de war. En daarvoor denken wij dat jij levenslang medicatie nodig hebt. En wil je dat doen? En als sommige cliënten zeggen dat wil ik niet. Zeggen we dan durven wij het niet aan om jou naar buiten te laten gaan.
Ja, want wat gebeurt er dan inderdaad? Blijft dan iemand gewoon net zo lang binnen zitten totdat hij wel besluit medicatie te nemen?
Als wij vinden dat dat een heel groot risico is, dan zeker iemand met TBS-dwang, daar kan het nog in de TBS-maatregel dat iemand inderdaad gewoon levenslang zou kunnen binnen worden gehouden. Mensen die een andere forensische titel hebben, die loopt een keer af. Daar kunnen wij niks aan doen. Maar dan gaan we iemand via een zorgmachtiging. En dan ga je echt via de ja, de normale mensen die in de war zijn en gevaarlijk zijn, maar nog geen strafbaar feit hebben gepleegd, ja, die kun je in Nederland ook beperkingen opleggen en dus ook in de kliniek houden.
Zitten jullie er in de beoordeling van de risicotaxatie ook wel eens helemaal naast?
We zitten er wel eens naast. Ik haak een beetje op helemaal naast. Helemaal naast eigenlijk bijna niet. Daarvoor is eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek, wat ten grondslag ligt aan die risicotaxatie-instrumenten, gewoon best wel goed. En dat houdt al 20 jaar zeker, laat dat eigenlijk zien dat het werkt. Maar ja, we zitten er wel eens naast. Het is wel zo dat we iemand vrijheden geven en die dan niet terugkomt van onbegeleid verlof. Heel veel cliënten komen dan uiteindelijk zelfstandig wel terug. En dat lees je dan vaak niet in het nieuws. Je leest natuurlijk wel dat ze zijn weggegaan, maar niet dat ze terugkomen. En een paar cliënten, worden die dan opgespoord door de politie. En dan komen ze terug. Maar dat gebeurt echt sporadisch, eens in een paar jaar dat gebeurt. We hebben eigenlijk geen ontsnappingen. Dat is ook prettig, want dat betekent niet dat iemand op het juiste beveiligingsniveau zit. Wij zijn een hoogbeveiligde kliniek, maar geen zeer hoogbeveiligde kliniek. Je hebt nog klinieken die echt beter beveiligd zijn voor mensen die uitbraakgevoelig zijn. En daar selecteren we op. In principe hebben wij die cliënten nemen wij niet op. Want daar, ja, we hebben wel een goede beveiliging, maar geen uitbraakbeveiligde beveiliging. En dat is misschien wel raar, maar die hekken om onze kliniek, die zijn er ook om de buitenwereld buiten te houden. Om drugsdealers buiten te houden. Mm. Om dat binnenklimaat ook veiliger te houden daarmee. Dus die hekken hebben eigenlijk twee functies. Mensen binnen, maar ook de buitenwereld buiten.
Is het hard werken voor een cliënt of staat hij met goed gedrag eigenlijk heel snel buiten de muren?
Nee, het is hard werken. De behandeling is echt niet vrijblijvend. En dat betekent gewoon op je bed liggen en je tijd uitzitten is er bij ons niet bij. Je bent geplaatst in de kliniek. De meeste cliënten hebben tegen de rechter gezegd, ja, ik werk mee met behandeling. En als ze dat niet doen, zit er vaak een stok achter de deur. En dat is vaak een langere gevangenisstraf iemand met een TBS met voorwaarden zou kunnen worden omgezet naar TBS met dwang, waar die inderdaad helemaal niet meer buiten komt. Dat snijdt zichzelf echt in de vingers door niks te doen. Dus cliënten weten, bij ons ga je aan de slag. Dus het is hard werk voor cliënten. Zij moeten juist dingen aangaan die ze anders zouden vermijden. Veel mensen, ook wij waarschijnlijk, vermijden moeilijke dingen. En onze cliënten hebben vaak vermeden om te leren. Ze hebben vermeden om naar school te gaan. Vermijden situaties waar ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. En dat gaan wij nu doen. We gaan ze leren de vaardigheden die ze zouden leren als ze naar school waren gegaan. We gaan ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. En daar spreken we ze op aan. Dus dat is heel spannend voor de cliënten. Dus ja, het is hard werk. En daarmee is het ook hard werk voor ons personeel. Ik denk ook heel leuk werk. Je werkt echt met mensen waarin je met soms hele kleine stappen, hele grote effecten op de langere termijn hebt. Dus dat is ook voor het personeel echt, die zijn ook moe aan het einde van de werkdag. Maar ook dat is niet erg. Als het maar op een veilige manier kan en dat je denkt, dat je merkt gewoon dat het zinvol is.
Hier in behandeling zijn vraagt dus om flinke inzet van de cliënt. En zoals Jeroen het al helemaal in het begin zei, gaat het om dure bedden die ze bezet houden. Klinisch verblijf kost zo tussen de 380 en 480 euro per cliënt per dag. En dat is voor onder meer de behandeling, beveiliging, medische zorg en eten. Geen geringe investering dus.
Ik weet, als we die investering niet doen, kan het zijn dat er nieuwe slachtoffers vallen. En de maatschappelijke kosten van nieuwe delicten door politieonderzoek, rechercheonderzoek, gewoon überhaupt de slachtoffers, het menselijk leed, iemand die niet meer kan werken doordat hij slachtoffer is geworden, die kosten zijn voor de maatschappij vele malen groter. Dus het is een investering in de toekomst.
Kijk jij anders naar mensen op straat sinds jij de mensen hier beter hebt leren kennen en weet wat er allemaal in een mens kan schuilen?
Wat een goede vraag. Nee, ik kijk niet anders naar mensen op straat. Ik ben misschien wel kritischer op mensen die in de meest grove taal en agressieve manier mijn cliënten de maat nemen. Dus daar.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, daar hebben allerlei mensen meningen over de cliënten die in de forensische instelling zitten. En wat we aan het doen zijn. En een mening mag, maar ik hoop ook door deze podcast, maar ook door dat mensen gewoon ons bellen of ons een mail sturen of een vraag stellen, dat ze eerst goed geïnformeerd zijn en dan een mening hebben.
Wil jij inderdaad graag meer weten en heb je een vraag? Dan kun je ons een mailtje sturen via info@dewoensensupport.nl. Dit was aflevering 3. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaat het over stigma's en vooroordelen. Welke bestaan er zoal en wat zijn de gevolgen ervan?